Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Lekker, een e-bike merk dat je misschien nog niet kent, maar daar komt straks verandering in.
Zeker, we hebben zelfs een fiets hier in de studio staan straks. Ja. Er is een nieuwe generatie e-bikes in aantocht en vandaag start ook een voorbereiding op een crowdfundactie. Nou, daar hoor je straks veel meer over, maar eerst.
Ja, bijna 90% van de werkgevers heeft nog geen contact gehad met medewerkers over de CO2-rapportageplicht voor woon-werkverkeer en zakelijke ritten. Terwijl de invoering per 1 juli dit jaar nu echt gewoon heel erg dichtbij komt. De steekproef is uitgevoerd door softwareleverancier AFAS en daar is Nieke Doorland, productmanager. Welkom.
Dankjewel.
Ja, 90% heeft dus nog geen contact met de werknemer gehad. Dat klinkt als ontzettend veel. Is dat het ook?
Klopt. Ja, dat is denk ik wel iets waar veel werkgevers toch nog een beetje zoekende zijn. Hoe gaan we dit nou goed doen? Wat moeten we nu precies doen? En nou ja, daar proberen wij hun zo goed mogelijk bij te helpen en informatie over te geven. Ja,
maar is het ook echt noodzakelijk dat die werknemers allemaal op de hoogte zijn precies?
Niet precies van die rapportage natuurlijk. Nee. Dat is aan de werkgever, die heeft daarin een verplichting. Maar die medewerker zal wel iets moeten gaan doorgeven, iets van informatie moeten gaan geven. Dus dat zal die werkgever wel met zijn medewerker moeten gaan afstemmen.
Ja, grappig. Dit is wel herkenbaar hoor. Bovenop de redactie even laten vallen, dit onderzoek. Ja, nee, klopt. Nee, we hebben inderdaad wel een mailtje gehad.
Oh,
dat was eind december alweer. Maar ja, wat er nou precies in stond, ja, weten we eigenlijk niet meer. Bijna kerstvakantie. Dus. Ja, maar daar zie je al. Ja, dan laat dit gewoon dit onderzoek zien dat dat klopt. Heel veel mensen weten er gewoon nog niet van. Ook binnen ons bedrijf niet.
En dan is er al wel een mailtje geweest.
En er is wel een mailtje geweest. Ja.
Ja, klopt. Nou ja, dat is denk ik ook wel de taak voor ons als softwareleveranciers. Om werkgevers hier over te informeren en in elk geval te voorzien van de juiste software, zodat ze ermee aan de slag kunnen. En daar zijn we druk mee bezig.
Ja, overigens heb ik geen mailtje gekregen, maar ik ben freelancer. Misschien heeft dat ermee te maken.
Zou kunnen.
Ja, dat denk ik wel.
Oké, nou, dat is duidelijk. Laten we toch maar even uitleggen. Wat gaat er nou precies veranderen per 1 juli?
Ja, er is in Nederland een klimaatakkoord afgesproken tussen de overheid en werkgevers. En daarin is afgesproken dat de CO2-uitstoot omlaag moet.
Mm-hmm.
En vervolgens is daaruit naar voren gekomen dat ze een rapportage werkgebonden personen mobiliteit hele mond vol.
Ah, mooi schrijfbehoord.
Ja, zeker.
Precies. Ja. Maar dat is de rapportage waar we het over hebben. En daarin moeten werkgevers gaan doorgeven wat is nou eigenlijk de... Wat voor kilometers maken jouw medewerkers? Dus dat is vooral wat die medewerker gaat doorgeven. Hoe ga je naar het werk en hoe... Hoeveel kilometer was dat?
Ja, precies. De type vervoer, dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè?
Ja.
Want wandelen of fietsen, dat is nul uitstoot. Ja, kun je over twisten. Maar goed, in principe wel. Maar ja, een auto of met de trein OV is weer anders natuurlijk.
Klopt. Dus inderdaad, het is belangrijk. Ze hebben daarin gezegd, we willen weten wat is dan woon-werk? En wat is zakelijk? Ook als je toekomstig kijkt. Ja, woon-werk is misschien lastiger. Mensen wonen gewoon ergens. Maar zakelijk kun je misschien als werkgever toekomstig ook kijken van... Hey, kunnen we daar andere dingen in aanbieden, zodat we het CO2-neutraler kunnen gaan maken? Maar dat is inderdaad de eerste stap. Informatie verzamelen. Hoe ver woon je nou eigenlijk? En met wat voor vervoermiddel doe je dat?
En eigenlijk weet de HR dat toch al binnen een bedrijf?
Dus daarom is het ook niet zo heel gek dat niet alle medewerkers dit al weten. Want in de basis, als jij een declaratie indient voor je zakelijke reis die je gemaakt hebt. Ja, het enige wat je daar vanaf 1 juli bij gaat zien waarschijnlijk is... Met welk vervoermiddel heb je dit gedaan?
Ja.
En dan willen ze weten, was dit een diesel benzine of een auto benzine of een auto diesel of elektrisch? Of, nou ja.
Ja, oké. Okay, maar dat is simpel als je elke dag hetzelfde doet.
Ja.
Maar er zijn genoeg mensen die de ene dag, als het regent, dan lekker met de auto. Maar als het zonnetje schijnt, hè, zoals nu, dan gaan we lekker met de fiets. Als dat kan, hè, de afstand geschikt is.
De mooie weerrijders.
Ja,
ja precies.
Schuldig. Nou
ja, dan hebben we het echt met name over dat woon-werkstuk, waar het dan over gaat. En naar aanleiding van die hele werkgebonden personenmobiliteit is dus een handreiking geschreven. En in die handreiking krijg je eigenlijk als werkgever ook opties. 1. Weet je precies wat een medewerker doet? Dan declareer je. Dus dan, ja, is het al, dan declareer je het al. Dan hoef je alleen maar door te geven. Oké, ik was gisteren op de fiets, dus fiets. En als je dat niet weet, hebben ze ook gezegd, voor het eerste jaar mag je een enquête doen onder medewerkers. Dus dan mag je vragen, wat heb je afgelopen week gedaan? En dan vult de medewerker gewoon in, wat is mijn gemiddelde week? En daarin hebben ze gezegd, oké, dan mag je het voor het eerste jaar gewoon omrekenen. Wat zou dat dan betekenen op jaarbasis? En dat doen wij dan als softwareleverancier voor onze klanten. Maar dan geef je een taak aan die medewerker. Vul even in, hoe zag je afgelopen week eruit? En dat is dan het enige wat die medewerker moet doen. Als je niet precies weet wat ze elke dag doen. Want wat je zegt, ja, heel veel werkgevers weten misschien nog wel hoe ver iemand woont. Ja. Maar wat hij nou precies elke dag doet, nou ja, dat is soms wel wat lastiger.
Dat laat dus zien dat ook heel veel werkgevers nog niet zo ver zijn met die administratie. Als je zo'n onderzoekje, dat weerspiegelt natuurlijk ook niet echt de werkelijkheid.
Nee, ja, ik denk dat de overheid daarin toch ook wel de keuze gemaakt heeft van, we willen eerst gewoon überhaupt informatie verzamelen.
Bedrijven niet op kosten jagen. Met
ook
allemaal,
dat, ja, ook dat.
Dat krijg je dan ook, hè?
Ja.
Maar toch, jullie concluderen dat het toch nog wel wat losse eindjes zijn. Het bedrijven die in het duister tasten.
Ja. Wij zijn hier vorig jaar al wel mee begonnen om werkgevers te informeren. En je merkt dat mensen die besluitvorming werd wel regelmatig uitgesteld. Dus dan denken mensen, komt wel. Ja. Maar nu 1 juli is gewoon echt wel al, sneller dichterbij. Ja.
Harde deadline. Ja.
Precies. Dus we zien ook wel dat op de events, en als je nu met werkgevers erover praat, of met onze klanten dus, dat er steeds meer wel ergens iemand gestart is met, hey, hoe gaan we dit nou doen? Wat gaan we doen? Dus ik denk dat het steeds een beetje beter wordt, maar dat we, dat het wel ook nog wel wat werk aan de winkel is.
Ja. Ja, precies. Werk aan de winkel. Die registratie is belangrijk. Maar als ik jou zo hoor, is het ook weer niet zo dat je een Excel-tijger in je bedrijf moet hebben om dit voor elkaar te krijgen, toch?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat wij daar als softwareleverancier ook een rol hebben om gewoon zo goed mogelijk dat neer te zetten.
Ja.
Maar als je een beetje pragmatischer naar kijkt, die handreiking volgt, dat je dan op zoek moet gaan naar hoe kan ik dit zo goed mogelijk en zo eenvoudig mogelijk ook voor mijn medewerkers neerzetten. Zodat uiteindelijk je rapportage ingevuld kan worden.
Maar is wel binnen die bedrijven duidelijk op wiens bordje dit moet komen? Is dit echt HR? Of wie moet dit doen?
Ik denk
wie
dat
krijgt deze rotklus?
rotklus. Denk dat dit een combinatie is van HR en de salarisadministratie. Want het zit natuurlijk ook wel vaak de declaratie ook wel onderdeel van wat de salarisadministrateur doet. Dus het is denk ik een combinatie van HR en de salarisadministrateur die hier mee bezig is.
Ja. Ja.
Nou is de invoering van deze regelgeving al een paar keer uitgesteld. Hè? Dus echt een verrassing dat dit eraan zat te komen is het niet.
Nee.
Zijn er dan toch veel bedrijven die denken, steek mijn kop gewoon in het zand en ik hoor het wel wanneer ik moet aantreden?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Nee.
Indruk, is er een indruk die je daarvan krijgt al?
Wat ik nu zie zijn natuurlijk de werkgevers die gewoon bij ons wel om informatie komen vragen. Ja, en naar onze events komen om gewoon informatie op te halen en wel daar goed mee aan de slag gaan. En vooral kijken naar, hoe gaan we het oplossen? En
het is ook niet zo
een beetje punt voorbij gaan van discussies hebben over waarom moet dit. Maar gewoon doorgaan met, dit is nu gewoon de wetgeving.
Nou we gaan het gewoon doen. En het zijn natuurlijk ook niet de kleinste bedrijven die dit moeten doen. Hè? Want het gaat vanaf 100 medewerkers.
Ja, die meer dan 20 uur per maand op contract hebben.
Oké, dus Meindert is ZZP'er. Die valt niet onder deze regelgeving. In principe.
Klopt, nee. Ja, het gaat echt over de werkgever met meer dan 100 medewerkers.
Ja, niet voor mezelf, maar dus ook niet voor BNR als partij die mij inhuurt.
Klopt. Klopt. Ja. Nee.
Dat is wel gek, want hij maakt wel kilometers voor ons. Voor ons bedrijf.
Ik denk dat daar in eerste instantie gewoon keuzes gemaakt zijn. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat is natuurlijk uiteindelijk van de overheid die gezegd heeft, dit zijn de regels.
Ja, anders maak je het nog ingewikkelder.
Precies.
Eigenlijk zeg jij wel, want ik hoor tussen jouw woorden door, dat het wel kansen biedt. Je kilometers administreren. Ja, het is even een extra iets, maar het kan wel wat opleveren ook. Onderaan de streep.
Opleveren als in van, zouden we daarin minder kilometers kunnen maken, bedoel je dan?
Het kan je ogen openen als bedrijf zijnde.
Ja, ik denk wel dat dat uiteindelijk ook is. Kijk, als je het leest, dan gaat het erover, we moeten gewoon zoveel CO2-uitstoot verminderen. Nou, die CO2-uitstoot, dat doet de overheid. We hoeven alleen maar kilometers door te geven vanuit de rapportage.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk denk ik wel dat het je als werkgever inzicht geeft met hoe kan ik hier wellicht iets aanbieden aan mijn medewerkers. Nou, ik hoorde jullie net over een e-bike. Nou, wellicht dat je mensen ook positief daarin kunt stimuleren. Dat is als softwareleverancier niet helemaal onze rol.
Nee.
Maar de werkgever kan er natuurlijk wel naar kijken van, wat wil ik daarmee?
Ja, misschien wel een van de doelen van de overheid. Hè? Om bedrijven ertoe aan te zetten om dat nog eens even tegen het licht te houden.
Ja, dus de rapportage is nu gewoon, we hebben nu een collectief plafond als Nederland. Dus we gaan nu gewoon in zijn geheel verzamelen, wat doen we?
Okay.
En daarna komt er eventueel, afhankelijk van hoe het gaat en wat het is. Hoeveel we al gereduceerd hebben, komt er misschien individuele normstelling. Dus dan zijn werkgevers natuurlijk wel weer meer bereid. Hey, als jij als werkgever krijgt, jij mag niet meer dan zoveel uitstoten. Dan zullen er ook weer andere maatregelen volgen.
Maar zijn die vervolgstappen inderdaad al aangekondigd? Of?
Niet wat het dan precies is, maar wel dat er eventueel vanaf 2026 individuele normstelling zou kunnen komen.
Ja, want maar anders is dit natuurlijk gewoon ja, een soort papieren werkelijkheid van ja, wat doen we ermee? Leuk, dan heb je die rapportage en vervolgens hoef je er als bedrijf helemaal niks mee te doen. Ja.
Nee, dit zit er dus wel achter, maar de focus ligt nu gewoon wel. Wij zijn natuurlijk gewoon bezig met hey, hoe zorgen we ervoor dat mensen zo goed mogelijk kunnen verzamelen.
Ja, de tools daarvoor aanbieden.
Ja zeker. Ja.
Nog ruim 3 maanden dus. Dan gaat die CO2-rapportageplicht echt in per 1 juli. Wat is nou jouw boodschap nu echt aan bedrijven? Als je nu nog niks hebt gedaan?
Nee, dan ben je niet te laat. Je kunt gewoon heus nog starten. Dan moet je denk ik even goed kijken wat heb ik al aan informatie beschikbaar. En die handreiking goed doorlezen. En dan bepalen van oké, op de 4 onderdelen waar ze het dan over hebben. Dus de leaseauto's, zakelijke declaraties, mobiliteitsdiensten en woonwerk. Om daar te kijken van hey, welke onderdelen heb ik en wat ga ik ermee doen? Ja, hoe groter je bent. Ik denk dat de meeste grote organisaties inmiddels echt wel aan de slag zijn. En als je net een beetje op dat kantelpunt zit, dan is het even zoeken van hey, hoe ga ik dit goed doen?
Nou, er komt een lang paasweekend aan. Hè. Tussen het paaseitjes zoeken kun je misschien dit ook even uitzoeken als je als werkgever aangesproken voelt. Dankjewel voor je komst. Nieke Doorland, productmanager bij AFAS.
Dankjewel.
BNR Mobility.
Lekker, de maker van e-bikes uit Amsterdam gaat geld ophalen. Ieder die dat wil, kan binnenkort een aandeel kopen in het bedrijf dat binnenkort een nieuwe generatie elektrische fiets ook uitlevert. Oprichter van Lekker Bikes and Boats, want ja, dat doen ze ook, boten, is Meindert Wolfraat. Welkom Meindert.
Dankjewel. Hartstikke leuk om hier te zijn.
Het blijft bijzonder hè, om een andere Meindert tegen te komen.
Ja, ja, heel bijzonder.
Het blijft apart. Hey, naar Lekker. Nieuwe stap voor Lekker. Merk dat misschien nog niet iedereen kent, maar dat gaat zeker nu veranderen. Waarom starten jullie met een crowdfunding?
Tweeledig. We groeien organisch 30% per jaar. En daar heb je altijd een stukje werkkapitaal voor nodig om meer fietsen in te kopen. Om ze op tijd te leveren en altijd uit voorraad te leveren. En ten tweede hebben we nu een kleine knik in de kabel gehad met het Suezkanaal. Dus we krijgen nu in 1 keer 2 containers tegelijk.
Okay.
Nu zitten er wel een paar weken tussen. Maar dat heeft wel weer financiële
gevolgen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat krijg je als je in Lekker investeert?
Je krijgt een stukje aandelen.
Ja. Certificaat waarschijnlijk.
Certificaat komt in een stak te zitten. Je krijgt certificaten en je kan vanaf €500 beginnen tot een 500.000.
Dat is een lekkere bandbreedte. Ja. Wat hoop je? Hoeveel geld hoop je op te halen?
Wij hebben niet zo heel veel nodig. Dus als we 500.000 binnenkrijgen, dan is dat voldoende.
Dus 1 aandeelhouder zou genoeg
kunnen zijn. Ja.
Dus wie het heeft liggen, die nu luistert. Ja. Ja. Maar hoe kunnen die mensen daaraan deelnemen?
Nou, je kan naar lekkerbikes.com/invest. En daar kan je gegevens achterlaten en we doen nu een soort pre-campaign en dan een week later komen er alle officiële rapporten en data en terms and conditions komen.
Okay. Je zei, we hopen in ieder geval 500.000 binnen te halen, maar meer mag natuurlijk ook.
Ja, max 1 miljoen. Dus het zit een bandbreedte tussen 500.000 en 1 miljoen.
En waarom die max?
Omdat
je anders niet weet waar je het aan moet uitgeven.
Ja, we zijn een winstgevende organisatie. Ja, ja. De afgelopen tijd niet, moet ik eerlijk zeggen. Het was gewoon een heel zwaar jaar.
Ja.
Daarom zijn we ook een stukje aan het geld ophalen. Maar vanaf april, mei zijn wij een winstgevende organisatie. En dan moeten we het eigenlijk ook gewoon op eigen poot kunnen. Dus waarom zou je meer geld ophalen als het niet nodig is?
Nee.
Dus het is ook zonde van de bestaande investeerders die erin zitten.
Ja. Laten we het even over de fietsen gaan hebben van Lekker. Want jullie brengen een nieuwe derde generatie Gen 3 e-bikes op de markt. De Amsterdam, die staat hier naast me in de studio.
Ja.
Wat is jullie uitgangspunt geweest bij deze nieuwe fietsen?
Nou, 1 is, we hebben natuurlijk hopen in de pers gezien wat een B2C-merk onder de fietsen kan doen. Met name over op de service. Wij staan bekend als een van de hoogste Trustpilot score in de fietsindustrie als het gaat om serviceability.
Ja.
En dus een van de kernwaarden is eigenlijk van hoe kan je een fiets designen die er 1 slik en mooi en goed uitziet. En 2 ook heel makkelijk te service is voor elke fietsenmaker op de hoek. Of misschien wel dat je zelf nog je binnenband wil maken wat heel veel mensen niet meer doen, maar dat het ook nog bij wijze van spreken nog zou kunnen.
Ja, je bent heel lief, maar want je zegt namelijk de naam van Van Moof niet, maar daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Hè? Ja. Dat de service bleef echt extreem achter en die fiets moest ook nog eens vaak geserviced worden.
Ja,
ja, en dat is dus bij Lekker niet het geval.
Nee, we hebben ook bewust gekozen om bepaalde componenten niet op de fiets te doen, om te zorgen dat het een hele onverwoestbare, hufteproef fiets is die Eigenlijk net als met boten. Hoe meer tierenlantijn je verkoopt, hoe meer er kapot gaat.
Oh ja.
Hoe simpeler je een boot maakt, een concept maakt of een fiets maakt, hoe blijer eigenlijk uiteindelijk mensen zijn. En als iemand zelf een GPS-systeem onder zijn zadel wil doen, dan is die daar...
Prima, dus dat is een van de dingen die jullie er niet in hebben.
Nee. Ja, precies. Okay.
Dan krijg je die fiets niet verzekerd, toch? Of wel?
Nou, met een goed slot krijg je nog altijd goed verzekerd. Ja. Dus dat is
maar,
de basis.
Maar goed, aan de andere kant, is dat niet juist wat mensen wel willen, die tierenlantijntjes? Ja. Die leuke dingetjes.
Nou ja, als
in
je
die
wilt,
tijd leven we wel natuurlijk. Ja.
Als je echt een smartphone gek bent en een app gek en je vindt het allemaal leuk om alles bij te houden hoe je leven in elkaar zit, dan kan je
meestal is dat maar een week en daarna ben ik jullie klaar mee. Maar goed,
ja, dan kan je met Bluetooth wel verbinden aan het systeem. Dan kan je zien hoeveel power je doet, hoeveel power je hebt, hoe hard je fietst, waar je allemaal hebt gefietst. En,
ja.
Maar in de basis is het dit een fiets. De Amsterdam Urban, zoals we noemen, is eigenlijk een hele versimpelde normale elektrische fiets. Met 3-speed automatic, een belt drive waar je meer dan 100.000 kilometer mee kan fietsen. Wat geen viezigheid geeft. Een midmotor.
Ja, je kunt dus gewoon, wat vroeger de ketting was voor de oudere luisteraars. Maar dit is een band, hè? Je kunt hem gewoon aanraken, krijgt geen vieze vingers. Ik ga het nu testen. Ja. Handen zijn gewoon schoon nat. Wow. Ongelooflijk.
Dat doet hij gewoon, hè? Zo live. Ja.
Maar risk-taker.
Het kan niet kapot. Dus, maar jij staat natuurlijk wel een beetje bekend, weet ik, als degene die veel kapot kan krijgen. Dus zelfs jij krijgt de fiets niet kapot?
Nee, ik probeer het wel eens op een skatepark. Dus dan ga ik van de rep af, halve meter. En dan kijk ik of het frame het houdt.
Hou jij het ook? Of,
nou ja, ik begin wat ouder te worden. Vroeger deed ik dit soort dingen nog wel. Maar goeie vraag.
Maar de fiets blijft heel.
De fiets blijft heel. Ja. Je kunt natuurlijk allemaal testbanken doorgaan. Maar je kan het ook gewoon eigenlijk met de street knowledge kan je het zelf ook gewoon goed testen.
Dit is de herenfiets, hè, de Amsterdam. Maar jullie hebben ook een dedicated vrouwenfiets.
Ja. Ja. En we hebben daar bewust voor gekozen om het niet te fancy en te strak te maken. Maar juist eigenlijk het klassieke Nederlandse straatbeeld van de oma fiets nog steeds voor te zetten. Wel met een nieuwe jasje. Wel met een iets gelikter design. Maar wat we zien is dat in het buitenland eigenlijk fietsen nog steeds nieuw is. Dat Amsterdam ontzettend en Nederland ontzettend bekend staat als een fietsland.
Ja.
En ik vind het juist zo mooi en juist zo trots om de vrouwenfiets, waar veel mannen vroeger ook op fietsten, met name de omafiets, om dat weer terug te krijgen. En het is ook gewoon praktisch, weet je wel. Je stoot niet met je ballen op die stang als je een keertje dronken bent of in de fiets.
Of precies in het skatepark gaat. De damesfiets heet de Jordaan.
Ja.
De herenfiets dus de Amsterdam. Allebei van Lekker.
Ja.
Je zegt Nederland staat bekend als fietsland. Doen die namen er dan ook in het buitenland? Doen ze het goed? Want dit is toch wel, zijn wel typisch Nederlandse namen, hè?
Ja, ik denk het wel.
Of gaat het in Amerika? Lekker, lekker.
Lekker, lekker. Ja, en in Australië is wel. Nou ja, kijk, het is een nieuw woord. Het zit niet in een vocability, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar de mensen in Zuid-Afrika zeggen, oh, wat cool, lekker bro, betekent cool bro.
Oh,
De Duitsers kennen het, in Scandinavië kennen ze het. Dus ja, ik denk dat het...
Zit niet in de weg.
Het zit niet in de weg. Nee. Het heeft heel veel voordeel. En als je ook uiteindelijk uitlegt wat het woord betekent in Nederlands, sexy, tasty, cool... blijft het makkelijker hangen, met name in het buitenland.
Maar dan moet je toch even uitleggen hoe je op die naam bent gekomen.
Nou ja, ik had dus op een gegeven moment 500 fietsen besteld in Taiwan. Toen ik begon met mijn fietsenavontuur in Australië. Toen ik daar in 2009 woonde. 10 jaar gewoond overigens. En op een gegeven moment belde de supplier op. En die zei van, joh, we zijn bezig de fiets te spuiten. Er moet nog een sticker op en daarna kunnen we hem clearcoaten. Wat is de naam van de fiets? Toen zei ik, wanneer moet je hem hebben? Ja, in 24 uur. Toen zei ik, nou, daar moet ik aan de werk.
Lekker dan.
Lekker.
Dus ik heb al mijn vrienden geappt en op Facebook en Instagram allemaal berichtjes achtergelaten. En er kwamen echt de meest rare dingen uit, dus waar ik geen gevoel mee had. Toen ben ik uiteindelijk echt 2 voor 12 nog de kroeg ingegaan 's avonds. En daar kwam ik een meisje tegen en die zei, Oh, ik ben helemaal verzot van Nederland. En ik vind het fantastisch. En wat mij zo opvalt, is het woord lekker. Jullie, you guys call everything lekker.
Lekker.
Lekker weather, lekker food, lekker girl. Ja, everything. Ja. So, why don't you call it lekker? En toen dacht ik van, ah ja, cool. Dat is wel pakkend. En sindsdien zie ik nu ook meerdere bedrijven, of het nou een zonnebrandcreme is of iets anders, het woord lekker gebruiken.
Dit vind ik echt fantastisch. Als je dit weet en je weet dat die fietsen ook rondrijden in Nederland, maar dus ook in Australië, ja, dat is natuurlijk goud.
Ja.
Je zei wel net, we hebben een zwaar jaar achter de rug. Waar zit hem dat in?
Nou, we hebben natuurlijk een knettergoed salesjaar gehad. Eigenlijk 3 maanden nadat COVID begon. Iedereen wilde vanuit openbaar vervoer, iedereen wilde weer op de fiets. Iedereen wilde gezond zijn en niet in elkaars adem zitten. Dat was een record sales, denk ik, voor elke fietsfabrikant. Wij hebben dat ook gehad. Maar we hebben ons wel eigenlijk best wel conservatief nog steeds onze groeiplannen verwezenlijkt. Dus we zijn 30% elk jaar aan het groeien. En we hebben ons niet laten opjutten door investeerders die in ons nek zitten. Die zeggen van jongens, we moeten nu 200% groeien.
Fietsen pompen, hoppakee.
Ja, fietsen pompen.
En dan niet oppompen, maar de markt in pompen.
Hier heb je miljoenen en ik wil dat je gewoon nu knetterhard gaat.
Ja.
Wij hebben eigenlijk altijd, een schoenmaker blijft bij zijn lees. Ja, of een fietsmaker.
Ja.
Dus we hebben gewoon gezegd, wij blijven 30% groeien. De technologie en de techniek en de serviceability is belangrijk. En dat gaat vaak ten koste van harde groei. En dat heeft ertoe geleid dat we 1 een goed product hebben, 2 goede service en 3 nog veel belangrijker in deze tijd, geen overstok. Dus wij hebben nu als een van de eerste, denk ik, fietsenmerken een nieuwe lancering al sinds december in Australië. En nou, in april nu met de knik in de kabel en Suurs, in april de nieuwe generatie 3 fietsen. En dat heeft ertoe geleid dat we 1 niet super dure fietsen hebben ingekocht. Verscheept voor 10.000 of 8.000 euro per container, terwijl het normaal tussen de 15 en 2.000 euro is. Waardoor de prijsdruk wat minder op ons is dan misschien wel bij andere fietsen collega's. En mensen vinden het toch ook wel weer fijn om weer iets nieuws te kopen. Een nieuw model, een nieuw design. In plaats van een afgeprijsde ouder model, om het zo maar te zeggen.
Want dat zie je inderdaad. Je hebt heel veel voorraden bij fietsenmerken, maar ook bij fietsenmakers zelf. Dus ja, dat moet er eerst uit.
Ja.
Dus die zijn nu alles aan het afprijzen inderdaad en aan het verkopen. Dus dat hoeven jullie niet te doen.
Nou ja, we zijn er wel mee bezig. We hebben nog in Australië volgens mij 22 fietsen over.
Okay.
Dus dat gaat
dat
in de outlet.
Ja.
En in Nederland hebben we er volgens mij van 1 model nog een paar fietsen. Je hebt natuurlijk altijd de hardlopers, je hebt de zachtlopers. Daar hebben we nog misschien 100 of 150 over. Dus dat verkoopt wel. Daar hoeven we niet mega hard ons best voor te doen. De focus is nu om de nieuwe fietsen, de nieuwe collectie eigenlijk te introduceren.
Ja, dus wat kost de nieuwe collectie?
Nou, ik denk dat wij, als je het voor een B2C-merk, zijn wij voor de kwaliteit en de componenten die je krijgt, zijn we 2500 euro, 2600 euro instapmodel. En rond de 3000, 3100 euro voor de fiets die eigenlijk alle topspecs hebben. Dus dan moet je ze denken aan een hele sterke newtonmeter, 80 newtonmeter middenmotor. Dus veel in Duitsland en Oostenrijk en heuvelachtige plekken gezit. Maar ook voor mensen die heel lang willen fietsen in Nederland. Of zware bagage of meerdere mensen erop willen hebben. Kinderen met name. En het instapmodelletje is de Lekker Urban. Dus aan en uit. 3 versnellingen. 2 kabels. En that's it. Weet je, keep it simple. Meer heb je niet nodig.
Ja. Ja, nee, de 2600 euro, om en nabij, dat is het gemiddelde prijs wat de rijvereniging onlangs aangaf voor een e-bike. Dus jullie zitten precies op die gemiddelde prijs. Dat is wel knap gedaan dan.
Ja, heel moeilijk overigens.
Ja, met al die componenten die je moet inkopen. En,
De truc is eigenlijk een fiets, de componenten uit te zoeken die 1 aansluit bij de consument. En daar moet je concessies in doen. 2 is om de kwaliteit mega goed en mega hoog te houden. En 3 ook nog eens een goede prijs aan te krijgen. Nu scheelt het natuurlijk wel tussen de 20% en 30% dat er geen retailer tussen zit. Dus die heb je al gewonnen van een fiets van 2.500 euro. Dus dan ben je al eigenlijk tussen 700 en 1.000 euro goedkoper uit dan dat je hem echt bij een fietshandelaar koopt. Wat natuurlijk voor ons heel belangrijk is.
Ja. Hoe dan ook wel een ontzettend concurrerende markt natuurlijk.
Ja. Hè?
Je zegt doorgaans groeit lekker circa 30% op jaarbasis. Is dat dit jaar ook haalbaar?
Nee.
Nee?
Nee, dit jaar...
Waar mik je dan op?
Nou, volgens mij hebben we nu op 20-22%. Wow. En dat zit er met name in Q3, Q4 vorig jaar hebben we gewoon wat minder verkocht. En we dachten van, oeh, laten we ons maar wel voorbereiden dat Q1 en Q2 ook minder is. Toen hebben we gisteren in één keer voor 80.000 verkocht. Alleen al in Amsterdam. Dus ja, dan zie je al wel weer van, misschien hadden we toch wel iets meer fietsen moeten inkopen. Dus,
het is echt balanceren.
Het is eigenlijk, ik had net met een vriendje van me, had ik het erover. Alles heeft te maken met op het juiste moment de juiste fietsen inkopen en daar ook het geld voor hebben om daar goed mee om te gaan en dat goed te managen.
Je kunt dus ook heel snel een misstapje maken en daardoor dus onderaan de streep uitkomen.
Ja, want als je nu in één keer in... Wij verwachten nu ook dat deze fietsen, net voordat ze gelanceerd worden, allemaal weer uitverkocht zijn. Ja, had je dan niet eerder sneller fietsen moeten kopen? Maar ja, goed, dan zijn we de mazzel dat we over 3 weken later hebben weer de tweede match.
Ja.
Maar
kun je ook nog een beetje spelen met de vraag in de markt wereldwijd? Hè? Want je bent niet alleen in Nederland actief, dus ook in Australië. Ja. Hebben we andere landen ook nog?
Singapore.
En
Amerika zijn we net uitgegaan. Ja. Dat was niet lonend waar we nu mee bezig zijn.
Maar ook in Duitsland en in Europa?
Ja, Duitsland is mega goed.
Ja?
Ja, daar hebben we nu 3 jaar op rij 70% gegroeid. En mensen, de Duitsers zijn toch wel spekgedreven, zo noemen we dat. Hè? Dus je kijkt echt naar de specificaties.
Ja.
En die vinden het woord lekker, fantastisch. Klinkt raar.
Ja. Heerlijk.
En, maar ik vind dat woord ook geweldig nu ik het verhaal weet.
Ja. En die Duitsers weten natuurlijk van het verleden dat we goede fietsen maken.
Ja,
Dus ik denk dat ook
keep me in mind vragen. Ja. Dus, maar zou je daar dan willen uitbreiden nog verder in Duitsland? Want je hebt nu Berlijn.
We hebben Berlijn. We zijn aan het kijken hoe we met een aantal goede fietsenmakers ook in een mooie goede steden iets willen gaan doen. Welke weet ik niet zo uit mijn hoofd. Dat zijn we gaan het onderzoeken. Maar dat kan je heel goed zien aan je online verkoopcijfers. Van nou, als we daar in één keer 3 dubbel draaien, dan misschien is het wel handig om daar een shop op te openen.
Ja.
En in Nederland werken we samen met QuickFit. En die hebben dus in elke QuickFit zaak kun je je lekkerbike repareren. Dus en los daarvan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat als jij in Tilburg woont, noem maar een stad, dan kun jij naar een lokale fietsenmaker als jouw middenmotor kapot is gegaan. We geven op elke fiets 2 jaar garantie, dus best wel lang.
Zeker.
En dan kan je naar de lokale fietsenmaker om de hoek. En die belt ons op en zegt van, joh, de middenmotor van deze man is kapot. Het is waarschijnlijk een garantiegeval.
Stuur even een nieuwe op.
Stuur een nieuwe op en ik stuur de factuur naar jou toe. Ja. Nou, prima. Ja. Afgesproken. En zo verdient iedereen nog steeds gewoon geld en kunnen we elkaar helpen.
Mooi. En in het buitenland, die groei die zie je echt toenemen. Hè? Want Nederland is misschien wel echt toch ook wel een beetje een verzadigd fietsland. Hè? Iedereen heeft al een fiets. Iedereen heeft misschien ook al een elektrische fiets. Ja, wellicht willen ze vernieuwen. Maar ik kan me voorstellen dat de grote groei toch buiten Nederland zou liggen.
Ik denk dat in Duitsland een hele grote groei is. Maar ik denk ook dat heel veel mensen die een fiets hebben gekocht die nu niet zo goed te service is. Dat die op zoek zijn naar iets moois. Ja. Wat ook eigenlijk in de buurt komt. En we zien daar ook wel heel veel goede dingen uitkomen. Dus
er eens over nadenken.
Ja, je hebt het weer over VanMoof, maar zij gaan ook opnieuw beginnen. Hè? Zij hebben ook weer wat aangekondigd en ze hebben ook weer de stappen gemaakt, zeggen ze. En universele onderdelen gaan ze erin verwerken. Dus ze hebben ook wel geleerd van hun fout.
Ja.
Dit had jij hun waarschijnlijk 3 jaar geleden al kunnen vertellen. Maar ja, ze hebben wel geleerd van deze hele exercitie.
Ja, mag ik hopen. Ja, ik bedoel, ik gun het VanMoof van harte. En ik ben zelf... Ik vind het een ontzettend mooie fiets als alles werkt.
Ja.
Ik denk dat het echt een winnaar is. Ja,
dat horen we vaker.
Ja. Ja. Over een andere mobiliteitsoplossing die jullie ook aanbieden. Namelijk de boten.
Ja.
Is dat niet een hele gekke combinatie eigenlijk? Fietsen en boten? Of is dat typisch Nederlands dan ook maar weer?
Nou, dat is precies. Dat is de kern. Ja. Ik woon in Australië en ik ging daarheen om mijn Engels te verbeteren. Omdat ik hartstikke dyslectisch ben. En de enige manier voor mij om niet in achter de leerboeken te zitten. En
gewoon
daar zijn en het te doen. Dat uitvindend miste ik mijn fiets. Dus ben ik fiets gaan fabriceren en verkopen. En dat ging goed. En toen ik een beetje geld had verdiend na 5 jaar, toen dacht ik van, goh, ik mis mijn boot. Ik heb altijd een sloep gehad in Amsterdam.
Ja.
Hoe vet is het om in Sydney Harbour met een Amsterdamse boot door de harbour van Sydney te gaan? Ja. De traditionele lifeboats, wat we van een cruiseschip afhalen en verbouwen tot partyboats en cruiseboats in Amsterdamse grachten, is niet helemaal ideaal voor de harbor van Sydney.
Nee.
In de harbor van Sydney is het vrij groot. Er zijn hoge golven, er is veel traffic. En moet je dus harder varen. Dus toen ben ik eigenlijk de sloep gaan herbedenken. Ja. Volledig in een aluminium jasje gaan gieten. Met een onderkant van een speedboat. De bovenkant en de gezelligheid van een sloep. En zo ben ik de Techno Whalewatch Tour gaan starten. Met enorme subwoofers. En kwamen die whales.
En zo even lekker langs het Sydney Opera House varen.
Ja, ik was een Uber-taxi geworden. Dus dat wekte ontzettend veel. Belangstelling. Ja. En ik had op een gegeven moment best wel veel feesten georganiseerd. Met de boot om mensen naar bepaalde eilanden te brengen. Waar dan het feest gegeven werd. En met al die destijds, dat is in 2014, 2015, was Facebook net begonnen. Begon dat helemaal firewall te gaan. En zeiden eigenlijk heel veel mensen uit Europa van, joh, die sloep, dat vind ik ook leuk. Ja. Doe mij er ook maar eentje. Nou, en zo kwam het van één boot. Mooi. Ging het naar 2, naar 4, 8, 16. En daarna deden we er 30 per jaar. En toen was het op een gegeven moment na 10 jaar wel tijd om terug naar huis te gaan.
Yeah.
Terwijl ik heerlijk daar woon in Australië. Maar ik ben blij om weer in Nederland te zijn.
Ja. Mooi.
En de boten, die doen het goed? Nu nog?
Ja. Ja. Dus ik denk dat allebei gaan ze best wel gelijk op. Ze zijn een beetje competitief aan elkaar. Wie doet het beter? Maar allebei rond de 10 miljoen omzet. Dus dat gaat goed.
Ja, er kan nog één B bij, hè? Bikes, boats en
bier.
Bitterballs. Oh, ja.
Bier zou ook kunnen. Bier heb ik al.
Ja, die heb je al. De lekker
ambachtelijk boterbier.
Ja. Je bent echt van alle markten thuis.
Ja. Ja. Als maar een B in zit.
Ja, mooi.
Dankjewel voor je komst naar de studio. Meinert Wolfraat, oprichter van Lekker Bikes en Boats. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform. Naar keuze kun je ook op de fiets doen. Oortjes in, lekker
Zeker.
Luisteren.
En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dan mail je natuurlijk naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.